Het zou zeer goed denkbaar zijn en een dergelijk kort geding zou ook beslist niet kansloos zijn, dat als de belanghebbenden in deze zaak, en dat kunnen zijn de krakers zelf of mensen die daar in de buurt wonen en die zeker gevaar zullen lopen als daar zo'n grote scheepse operatie komt, het zou het werkcentrum de Oude Stad kunnen zijn, het zouden ook politiemensen kunnen zijn die in kort geding eisen van de burgemeester en de procureur-generaal als fungerend directeur van politie, dat deze actie wordt verhinderd. Juist vanwege het enorme geweld dat daar bij gebruikt zal kunnen worden. En dan, kijk, in zeer uitzonderlijke gevallen, heb ik al gezegd, kan de rechter wel ingrijpen. En ik wil wel zeggen dat het in de geschiedenis van het recht nog niet gebeurd is dat een rechterlijk vonnis met zo'n enorm geweld ten uitvoer is gelegd. Dat is een precedent. En dan kan die rechter zeggen, dit, burgemeester, dat mag je niet. Hier ga je te ver.
De gemeenteraad, zou die nog iets kunnen doen morgen?
Natuurlijk kan de gemeente.
Iedereen verwacht dat de ontruiming donderdag zal plaatsvinden, hè?
Dat wordt verteld. Er zijn al meer data genoemd, maar wat nu weer verteld wordt is dat het dan donderdag of misschien vrijdag zou gebeuren.
Kunnen hopelijk nog lang wachten.
Ik verwacht
dat... Het geweld is nooit leuk. Hè?
Het geweld is nooit leuk. En je kan een stad als Amsterdam niet regeren per mobiele eenheid. En daar komt dit natuurlijk langzamerhand wel op neer. Ik verwacht dan ook, als rechtswinkel verwachten wij dat de raad morgen dit punt op zijn agenda zal plaatsen als eerste. En hier over zal praten, een fundamenteel, een principieel standpunt zal innemen. We verwachten dat de raad aan de burgemeester zal zeggen, hier mag geen politiepersoneel massaal worden ingezet en aan zijn normale taken onttrokken worden. Wij stellen vast als gemeenteraad van Amsterdam dat er belangrijke prioriteiten zijn waarvoor de politie moet worden gebruikt dan dit soort dingen. En we verwachten ook dat de raad zich hierbij zal laten leiden door het inzicht dat het hier niet in de eerste plaats gaat om de onderhavige huizen, om de onderhavige zaak, maar om een principiële visie op het politiebeleid, want daar heeft de raad nog nooit over gesproken. En dat zou nou eens een keer moeten gebeuren. En natuurlijk ook het huisvestingsbeleid.
Dankjewel, Erik van den Berg. Mensen die willen luisteren naar Radio De Grote Keizer, die zendt elke dag uit tussen 13 en 14 uur en 7 en 8 uur 's avonds. Op de 102 megahertz, dan krijgt u ook de informatie van die kant.
Wil ik eigenlijk de laatste 10 minuten mee eindigen?
Alleen...
Burgemeester Polak heeft vanmiddag ook inderdaad gezegd dat mensen van hem misschien verwachten dat hij iets over die grote keizer zou zeggen. Hij zei dat ga ik niet doen, maar ik kan u wel mededelen dat ik in de loop van de middag een verklaring zal doen uitgaan. En die verklaring die ligt nu voor mij. En dat is een open brief aan de krakers van de panden Keizersgracht 242-252. Eén conclusie is daar heel duidelijk uit te trekken. Er waren hele sterke vermoedens dat er morgenochtend zou worden ontruimd. U hoort het al, zou worden ontruimd. Je mag uit deze brief mag je concluderen dat er morgen niet ontruimd wordt. Eén passage van die brief lees ik dan alvast voor. Het gemeentebestuur is bereid alle constructieve voorstellen te overwegen die met handhaving van de rechtsorde tot een bevredigende oplossing zouden kunnen leiden. Tot overleg daarover op korte termijn zijn wij bereid. Dat schrijft de burgemeester van Amsterdam aan de bezetters van de Keizersgracht 242-252. Het lijkt mij zinvol om deze brief, deze open brief van de burgemeester aan de krakers van de OGM-panden in zijn geheel voor te lezen, zodat u precies weet hoe de burgemeester op dit moment over die affaire denkt.
Dat lijkt jou zinvol?
Dat lijkt mij zinvol.
Ja, wanneer zou je dat dan willen doen?
Nu?
Nu. Nou ja, lees hem maar dan.
Hij is niet zo gek lang.
Oké. Okay.
Hij begint, de burgemeester, ik ga dan toch maar niet helemaal letterlijk, maar hij begint met een kort overzicht van wat er gebeurd is en hij doelt dan op de uitspraak van het gerechtshof waarbij de panden moesten worden ontruimd. Citeer, een uitspraak van een gerechtshof dient in een rechtsstaat als Nederland is te worden nagekomen. Nog aan u, nog aan de burgemeester komt het recht toe, eigenmachtig te oordelen dat de rechter een verkeerde beslissing heeft genomen die men rustig naast zich neer kan leggen. De vraag of u of ik het met de rechter eens zijn, is dus niet aan de orde. De burgemeester zegt dan dat als medewerking van de politie aan een ontruiming wordt gevraagd krachtens een rechtelijk vonnis, dan heeft de burgemeester niet de mogelijkheid ten principale politieassistentie te weigeren. Hij zegt ook dat het niet goed zou zijn omdat het gemeentebestuur dan zou zwichten voor geweld. Zouden wij in Nederland deze weg opgaan, dan zou daarmee weldra alleen het recht van hen die eigenmachtig met geweld dreigen gelden. Daarom, zegt de burgemeester, is alles in gereedheid gebracht om, als dat onverhoopt nodig zou zijn, tot ontruiming van de panden over te gaan. De politie is daartoe voldoende uitgerust. Maar dan zegt hij, intussen zal een burgemeester er uiteraard naar streven optreden van de sterke arm, met alle risico's van dien, te voorkomen. Dit is echter in dit geval gestuit op weigeringen van uw zijde. Zo zijn pogingen van enkele gemeenteraadsleden om met u te spreken zonder resultaat gebleven. De hiervoor gemaakte afspraak is door u afgezegd. In plaats daarvan werd op 19 december de gemeenteraadsvergadering door een groot aantal uwer verstoord, werd de raadzaal gedurende enige tijd met geweld bezet gehouden en werd in de raadzaal een aantal rookbommen ontstoken. Dan ga ik een eindje verder in de brief, waar de burgemeester zegt, ik heb de politie opdracht gegeven alleen in uiterste noodzaak met geweld op te treden en van haar kant alles te doen om dit te voorkomen. De door u geschapen situatie brengt echter mee dat het politieoptreden in deze situatie omvangrijk zal moeten zijn en, al naar de wijze van verzet plegen, met risico's gepaard zou gaan voor de politiemensen en voor de bezetters van de panden. En hij besluit dan zijn brief, het is vanwege dit alles dat ik, na overleg met het college van burgemeester en wethouders, een uitdrukkelijk beroep op u doe om tot bezinning te komen en het niet tot een treffen te laten komen. Het gemeentebestuur is bereid alle constructieve voorstellen te overwegen die met handhaving van de rechtsorde tot een bevredigende oplossing zouden kunnen leiden. Tot overleg daarover op korte termijn zijn wij bereid. Nogmaals, dubbele punt, dit wil niet zeggen dat wij ons blijvend zouden kunnen neerleggen bij een situatie die met dreiging van geweld is ontstaan. Maar wij willen geen middel onbeproefd laten om tot een redelijke oplossing te komen. Wij hopen dat dat ook voor u geldt. Getekend de burgemeester van Amsterdam, W. Polak. Mijn conclusie heb ik al verteld. Het is een soort zoeken van een openingetje. Het gemeentebestuur is bereid op korte termijn om opnieuw rond de tafel te gaan zitten om te praten over constructieve voorstellen. Als de bezetters van de Grote Keizer dat ook willen, dan kan er dus nog gepraat worden. En de conclusie lijkt mij gerechtvaardigd dat er morgenochtend in ieder geval niet ontruimd wordt. Maar hoe de zaak zich ontwikkelt, daar kan ik helaas geen uitsluitsel over geven.
Als ik het goed begrijp, Hans, wordt nu aan de krakers gevraagd om met voorstellen te komen.
Juist, de burgemeester legt heel duidelijk het initiatief naar de krakers toe.
Precies. Ja.
Ik hoop dat u tot bezinning wilt komen. Ja. Wij zijn bereid tot overleg.
En wanneer gaat die brief daar naartoe?
Die brief is vandaag, wij moesten als pers wachten tot die getikt was.
Ja.
Dus de krakers zullen hem zeker nog niet hebben, want hij komt vers van de typemachine van de secretaresse vandaan.
Hmm.
Ik denk dat die per speciale koerier vanavond of zo bij de Grote Keizer zal worden
bezorgd. Inhoud kennen ze nu, want het schijnt dat ze wel eens naar ons luisteren.
Dat kan ik me voorstellen.
Ja. Tot zover, Hans.
Oké, dat was hem.
Oké, bedankt. Dan blijven we even in keizersferen, want Thijs Lievering, het zal daar wel rustig zijn op die keizersgracht.
Nou, op het ogenblik wel, ja. Er worden zo handjesvol mensen weer binnengelaten. De versterkingen zijn inderdaad een beetje vanmiddag aangebracht. Het was een onheilspellende sfeer. Vanmiddag rond 2:15 ging er ineens een helikopter boven de panden. Veel mensen ineens op de been om te kijken wat er allemaal aan de gang was of de ontruiming al gaande was. Niks daarvan, waarschijnlijk alleen maar inspectie. Ondertussen is de versterking op het dak weer doorgegaan. Er is net weer een hek naar boven gesleept, getakeld. Waarschijnlijk ook gejat van de bouwwerken verderop. Ja, nou, het meeste puin wat in de trapgaten, de keldergaten ligt, dat is ook van het afbraak van een brug hier één blok verder.
Ja.
Die zijn trouwens, die blokken steen lagen in de kelderingangen, maar die zijn op het ogenblik vastgecementeerd, zodat de politie daar zeker niet doorheen komt.
Mm-hmm.
In ieder geval een sfeer waar iedereen toch verwachtte dat er morgenochtend ontruimd zou worden. De buren die ik hoorde waren doodsbang. Eentje daarvan is zelfs zijn ramen aan het dichttimmeren en schildert heel netjes op het ogenblik zelfs die panelen die ervoor heeft gezet. Het is, het is een dreigende sfeer, dat zou ik eigenlijk willen zeggen. Parkeerders, ja.
Maar zit er toch niet in voorlopig?
Dat begrijp ik van de brief van de burgemeester, ja.
Ja, ja.
Maar misschien... dat bericht is dus nu ook net hier binnen pas.
Ja, begrijp ik.
De rolluiken gaan bij de buren dicht. Het is toch allemaal angst en narigheid.
Okay.
Ik denk dat de burgemeester ook eens aan de buren moet denken.
Nou, als hij die brief kon brengen, kan hij misschien ook even met de buren praten.
Ja.
Ja? Okay. Thijs, bedankt zover.
Tussen 5 en 6 kunnen horen van Hans van der Boom. Een open brief van burgemeester Polak aan de krakers van de Grote Keizer. Hij wil overleg met de krakers. Hij zegt, jongens, kom tot bezinning, geen confrontatie. Kees, kraker van de Grote Keizer, wat is je reactie hierop? Kom tot bezinning, zegt de burgemeester.
Nou, ik kan burgemeester Polak namens alle krakers van de Grote Keizer gelijk antwoorden op deze open brief. Die open brief die kan hij in zijn reet steken. Het is zo dat we een hele hoop schandelijke criminalisering van Polak gewend zijn. Zeker de afgelopen weken heeft hij ons langs alle kanten geprobeerd uit te maken voor zelfs fascisten. Onze criminalisering is schijnbaar nog niet zo ver dat hij het optreden van een massale politiemacht al kan verantwoorden naar het Amsterdamse publiek. Wij moeten eerst nog zwarter gemaakt worden bij de Amsterdammers, nog meer afgeschilderd worden als voorkruipers. Pas als dat flink de media wordt ingeslingerd en als dat de bekendheid is waar de krakers van de Grote Keizer nou gewoon onbekend staan bij de Amsterdammers, pas dan kan hij het maken om met een grote politiemacht ons te ontruimen. Ik heb hier toevallig die open brief voor me liggen. Ik wil er een zinnetje uithalen. Daar staat, ik heb de politie opdracht gegeven alleen in uiterste noodzaak met geweld op te treden. En van haar kant alles te doen om dit te voorkomen. Van haar kant alles te doen om dit te voorkomen staat daar. Ik kom net uit de Keizer. Vanmiddag, dat is niet zo lang geleden, 1,5 uur geleden, zweefden er politiehelikopters boven het pand. Ze vlogen heel laag. De afgelopen dagen zijn er aan één stuk door mensen van de politie voor de panden gesignaleerd. Er werd heel intensief gepatrouilleerd. Er is gefotografeerd, er is afluisterapparatuur waarschijnlijk gebruikt. Kortom, de politie probeert van haar kant alles te doen om dit te voorkomen. Gelul dus. Gewoon gelul, manipulatie van de bovenste plank.
Laten we het even puntsgewijs behandelen.
Ja.
Burgemeester Polak laat het voorkomen als dat het om 6 panden aan de Keizersgracht gaat. Daar gaat het toch in feite niet om, heb ik nu de hele tijd al begrepen. Maar
Stan,
misschien...
moet je luisteren, die 6 panden aan de Keizersgracht, dit is een aanleiding. Hè? Het is wel duidelijk dat op dit moment zijn er al honderden mensen bezig in die panden, buiten de panden, om de zaak te verdedigen. Je snapt natuurlijk ook wel dat die 60 bewoners die daar wonen, dat die dat niet alleen kunnen verdedigen. Het is zo dat er, als er zo'n grote bereidheid bestaat bij zoveel mensen om 6 pandjes te verdelen, dan moet het om veel meer gaan. Er komen hier mensen uit alle delen van het land naartoe. Er zijn vanmiddag mensen gearriveerd uit Breda, uit Den Bosch, uit Eindhoven, uit Friesland, uit Groningen, uit alle delen van de stad. Ik zal er ongetwijfeld nog een paar steden vergeten zijn.
Ja, uit alle delen van Nederland dus.
Of uit alle delen van Nederland. Ja, nee, maar ik geloof dat de mensen uit Sneek waren, weet ik veel. In ieder geval, er is een enorme bereidheid bij ontzettend veel mensen in de stad en zelfs buiten de stad om deze panden te gaan verdedigen. In Amsterdam wordt een gemeentebeleid gevoerd, hè, en daar gaat het om. Dat is de reden waarom die mensen allemaal gekomen zijn om die panden te verdedigen. Een gemeentebeleid is hier in Amsterdam gevoerd, sinds jaren aan een stuk. Wat er heeft toe geleid dat er op dit moment bij de gemeentelijke dienst herhuisvesting in de Rijkenbergenstraat 53.000 woningzoekenden staan ingeschreven. 53.000 woningzoekenden. Volgende maand, als we hier nog een keer bij elkaar zijn, zijn er dat 54.000, want er komen er elke maand 1.000 bij. Er zitten elke dag in die hal 500 mensen met een volgnummertje te hoesten.
En hoe komt dat?
Dat komt doordat de gemeente de gelden die wij met z'n allen bij elkaar brengen, belastinggelden, alleen maar besteedt aan grote kapitaalgebouwen. Stadhuis Opera kostte 306 miljoen, gedeeltelijk natuurlijk uit volkshuisvestingsgelden van het Rijk. De rest wordt bijgelapt door de gemeente Amsterdam. Nu vraag ik me af... Die miljoenen die kunnen wel aan een prestigegebouw besteed worden waar niemand in kan wonen. Hè, waar niemand ook maar één zak mee opschiet wat dat betreft. Maar een 300.000 gulden, dat is het bedrag waar de zaak aan de grote keizer op valt. Kortom, het is duidelijk wat op een gegeven ogenblik de positie van een gemeentebestuur is. Ze kiezen altijd en eeuwig voor de belangen van grote speculanten, banken, bouwmaatschappijen, kapitaalkrachtige groepen. En altijd zijn er mensen met woningnood, mensen die in de grootste problemen zitten met hun woonsituatie, zijn de zak. Ze kiezen altijd voor dezelfde partij en dat heet democratie dan.
Nou, daar wou ik even mee stoppen, want Hans Knoop, altijd een man die zeer ingevoerd is in tactiek, schaken en wat dies meer zei. Jij zei tegen mij, nou dat is een knap tactisch spelletje van Polak. Vertel het eens, Hans.
Ja, ik vind dat tactisch erg goed van hem gespeeld. Daarbij, ik heb de brieven ook gelezen. Ik hou tegen wat de vorige spreker net heeft gezegd. Kees heeft gezegd dat dat weer opnieuw zo'n schandelijke brief of een schandelijke uitlating van Polak zou zijn. In de brief komt geen onvertogen woord voor. Zo slim is hij.
Schundel.
Moment. Er komt geen onvertogen woord in voor. Dat maar past ook niet in de tactiek. Kijk, als Polak voornemens is om die panden te ontruimen en later tegenover de burgerij wil zeggen van ja, we hebben echt alles geprobeerd om dat te voorkomen, dan moet hij met die brief wapperen. Dan moet dat een in alle opzichten nette brief zijn. En dat is hij ook. Er staat geen onvertogen woord in. Ik vind dat Polak vanuit zijn eigen optiek, hij wil die panden ontruimd hebben, liefst uiteraard zonder geweld, dat hij dat heel slim speelt door deze brief te sturen. Want nu kan hij, als hij uiteindelijk geen andere keus meer heeft dan geweld te gebruiken, zeggen van ja jongens, ik heb jullie die brief gestuurd, ik heb alle openingen gecreëerd die maar denkbaar waren, maar jullie antwoord was zoals dat net is geformuleerd door Kees. Nou, dan geef je ons geen andere keus. Hij zal misschien nog een paar dagen wachten, want hoe langer hij wacht met politie ingrijpen, des te redelijker komt hij natuurlijk over. En dan kan hij zeggen, kijk eens, ik heb ze nog 5 dagen de kans gegeven. Het antwoord was nee, dan heb ik geen andere keus en moet, hoe vervelend ik dat ook vind, ik praat nu zoals hij zal praten, dan heb ik geen andere keus, dan moet dat pand of die panden met geweld worden ontruimd. Ik vind dat hij daar tactisch gezien een goede zet mee heeft gedaan. Ja.
Jack, wat vind jij van dergelijke tactische knappe spelletjes in een democratie en gespeeld door iemand die lid is van de Partij van de Arbeid?
Ah, ik vind het een beetje knullig, hè, als dat gaat. De burgemeester weet natuurlijk ook best dat hij helemaal niet verplicht is natuurlijk om hier in deze zaak zoveel politiemacht in te zetten zoals hij van plan is. Dat is natuurlijk absurd. Daar is ook deugdelijk juridisch advies geweest van de rechtswinkel. Wat Polak altijd heeft gezegd, dat het juridisch volslagen nonsens is. Hè? Het gaat hier om de uitvoering van een civielrechtelijk vonnis. Nou, als de sterke arm erbij geroepen wordt door de deurwaarder, dan hoeft de burgemeester niet een heel leger op de been te brengen. Dat is natuurlijk krankzinnig. Dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Ik vind deze brief van Polak ook weer toch echt, ja, tactiek. Het is een stom. Het is waar. Hij zal het zo spelen. Maar je kan toch Amsterdamse burgers niet op deze doorzichtige wijze belazeren?
Wat ik aan Kees wilde. Ja, Henry Vaas. Henry, ik wou aan jou trouwens nog een vraag stellen. Jij, kijk, Henry. Wel, radio moet je dus de microfoon voor je trekken. Even, ja? Oké, sorry.
Dat is natuurlijk niet zo moeilijk, hè?
Henry Vaas. Nee, even Henry Vaas.
Ik zit nog bezig met te informeren, want ik weet van de zaak nauwelijks iets af. Maar wat had hij dan wel moeten doen? Want dat is dan wel keurig geweest in dit stadium.
Nou, laat ik dan met een tegenvraag, want ja, uiteindelijk zit je hier om toch nog wat dingen te zeggen. Hey, Polak beweert nu dat hij openingen probeert te zoeken. Vind jij dit een echte opening van wat je net tevoren hebt gehoord? Vind je dit dat een bestuurder van
Amsterdam geen sluiting lijkt me.
Ik wil hier graag op reageren en ook op wijzen op de opmerking die Hans Knoop toen net gemaakt heeft. Hè. Even kijken hoor, meer een aanvulling. Burgemeester, ik citeer weer uit de open brief, doet een uitdrukkelijk beroep op u, dat zijn wij dus, van de Grote Keizer, om tot bezinning te komen. Hè, en het niet tot een treffen te laten komen. En dan denk ik ook dat ik een vraag, of een antwoord geven op uw vraag. Wie zijn nou, vraag ik mij af, als kraakte van de Grote Keizer, degene die hier tot bezinning moeten komen? Ik heb hier een ontzettend lange lijst voor me liggen met beleidsdaden van de afgelopen jaren. Door dit college goedgekeurd en door deze gemeenteraad goedgekeurd. Ik denk dat al die beleidsdaden ertoe hebben geleid dat ontzettend veel mensen, en dan praat ik echt over duizenden mensen in de kou, zijn komen staan in Amsterdam. Het geweld waar constant over gesproken wordt, is het politiegeweld. Het politiegeweld van de mobiele eenheid. Dat is de uiteindelijke vorm waarin dit huisvestingsbeleid in Amsterdam tot uiting komt. Ik wil wel zeggen dat er aan dat politiebeleid, dat politiegeweld, een veel slimmeligere, een veel geniepigere, dat is een beter woord, vorm van geweld vooraf is gegaan. En dat is het geweld van ontruimingen die elke dag plaatsvinden. Elke dag lopen er hier in Amsterdam 6 of 7, dat weet ik niet precies, gerechtsdeurwaarders door de stad. Die met een hele lijst, soms zijn het er meer dan 20 ontruimingen op zak rondlopen. En die mensen worden allemaal hun huizen uitgezet op grond van een of andere woonruimtewet van 1947. 1947 is wel 34 of 35 jaar geleden. Toen was het begrijpelijk dat er een woningtekort was en nu niet meer. Al die mensen zijn ontruimd. Er is ontzettend veel persoonlijk leed bij die mensen. Dat is niet sensationeel genoeg, daar hoor je niks over. Op het moment dat er eens een keer gezegd wordt door al die mensen die in de geschiedenis het slachtoffer van dit beleid zijn geweest, van deze ontruimingen zijn geweest, nou pikken wij het niet meer. Nou gaan we bij deze ontruiming aan de Grote Keizer verzet bieden. Tot de laatste man zullen we zorgen dat die mobiele eenheid buiten blijft. Op dat moment wordt er ineens geïnterpreteerd en geklaagd van er komt geweld en hoe moeten we dat nou tegenhouden. En Polak is er nog niet al naast de mogelijkheid om dat tegen te houden. Ik kan nu al zeggen tegen alle beroepsinterpretators, dat een grootste tegenstelling zoals hier in Amsterdam ligt, tussen aan de ene kant woningzoekenden, 53.000 geregistreerde, in feite zijn het er meer dan 100.000. Zo'n grote tegenstelling tussen die woningzoekenden en aan de andere kant de gemeente, die de belangen verdeelt van al die grote kapitaalbedrijven, dat die nooit en te nimmer te verbloemen valt. Ook al wordt die zaak hier aan de Grote Keizer uitgesteld, ook al wordt die desnoods afgesteld, hij komt terug, want er staan hier nog 10, 20 ontruimingen meer op het programma dit jaar. Dat kan ik wel vertellen.
Lisette Lewin en daarna mijn grote vriend Lucas.
Nou ja, ik wou alleen maar zeggen dat ik de formulering geen andere keus niet zo goed begrijp. Want waarom kan Polak een aantal krakers niet in leegstaande panden laten zitten? En wel jarenlang toestaan dat de panden leeg staan, dat de kantoren leeg staan, dat er grote hotels worden gebouwd. Dat ben ik helemaal met je eens. Dat ik wil dat alleen maar even aanvullen. En de gemeente neemt wel een aantal maatregelen, maar die zijn dan toch duidelijk niet genoeg, want er wordt nog steeds gespeculeerd en de halve stad staat leeg.
Lucas van der Land.
Ja, ik vind het allerbelangrijkste aspect van deze hele zaak, dat weer eens heel hardhandig waarschijnlijk aan de orde wordt gesteld. En ik vind dat het wel het grootste sociale onrecht dat er in Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog bestaat, die woningnood, waarin op de belachelijkste manier is gemanipuleerd en met de meeste hardvochtigheid ook drogredenen voortdurend zijn naar voren gebracht. Terwijl het nog altijd bestaat en zelfs in omvang en in ernst toeneemt. En met name geldt dat voor de alleenstaanden. Ik wou alleen besluiten met een vraag aan Jack van der Meulen. En ik zou dat verstandig beleid vinden. Treedt Polak, want dat is een wettisch man die graag binnen de rechtsorde blijft. En op zichzelf vind ik dat je hem daar ook niet hard over mag vallen. Maar als hij nou zegt, ik kan de uitslag van dit civielrechtelijk vonnis kan ik niet uitvoeren wegens overmacht. He, bij Bloemenhoven is ook zoiets aan de orde geweest. Dan treedt hij toch niet buiten zijn boekje?
Volstrekt niet, volstrekt niet. Als je nou ziet dat anderzijds een aantal illegale gokpanden die met panzerplaten op bovenste verdiepingen van panden zijn gevestigd. Daarvan zegt de politie, ja, daar treden we niet tegen op, want dat kunnen we toch niet. Dat wordt geaccepteerd en de officier van justitie gaat ermee akkoord dat jarenlang hier illegale gokpanden floreren. Terwijl het hier, dat accepteert men.
Dat kan het zou toch een waanzinnige schande zijn als om dit probleem iemand een schram oploeit.
Dat is een ongelooflijke schande. De burgemeester kan toch nooit tolereren dat een enorme politiemacht van mobiele eenheden uit stad en land, uit heel Nederland, honderden mensen, helikopters, allerlei panzervoertuigen ingezet worden voor deze zaak. Dat zou toch niet. Het recht kan nooit zo krom zijn dat dat Polak dit juridisch kan motiveren.
Hans Dulfer.
Ja, Stan, ik wil even vragen. Kijk, het is allemaal heel mooi en waar, maar we hebben het net in het begin over tactiek gehad. Hè? En ik geloof dat je het nu moet gaan bekijken van wat heeft nou het meeste effect wat er gebeurt. Als er nog geen ontruiming komt en ze blijven er zitten met die gebarricadeerde deuren, heeft dat veel effect, vraag ik me af. zou een ontzettende vechtpartij niet een veel groter effect hebben, zoals die ook effect heeft gehad op het hele politiebeleid na 1966. Misschien is het toch wel, het is heel vervelend om te zeggen, maar misschien is dat toch wel de enige uitweg. Want ik bedoel, als ze maar doorgaan, weet je, nou oké, ze blijven daar zitten. In die panden zijn toch eigenlijk niet goed voor bewoning. Het slijt allemaal uit, er gebeurt helemaal niks. En op een gegeven moment vertrekt iedereen er vanzelf. Dan doe je aan die woning nou niks. Laat er maar een fikse vechtpartij komen. Laat maar die mobiele eenheid maar komen.
En ik denk dat Kees dat ook denkt, de kraker zelf.
Ik wil daar even wat op aansluiten. Wat Hans zegt, klopt perfect. Het is zo dat hier in de gemeente Amsterdam elke keer als er belangentegenstellingen zo heet, of op de pin werden uitgevochten. He, op het moment dat het politiek gezichtsverlies van gemeenteraadsleden werkelijk belangrijk begon te worden, dan nam de gemeente gas terug. Werden eisen van actiegroepen, eisen van groepen die voor woningen streden, werden ingewilligd. En kwam dat een beetje naar buiten in de publiciteitsmedia als een soort reclamestunt. Dat gevaar zit er nu ook weer in. Maar ik wil nogmaals herhalen dat met een dermate lange lijst van ontruimingen, met een dermate duidelijk beleid, alleen maar grote kantoren. Kijk eens in de buurt van de Wieboudstraat, dat is één grote betonwoestijn, er zit geen ziel meer in. Dat is helemaal in handen van een stelletje vieze magnaten, speculanten, hotelhouders, kantoorbouwers. Ik denk niet dat een beleid wat in het voordeel van die mensen werkt, dat dat onder stoelen of banken valt te schuiven. Ook niet door inspraakavonden. Ook niet door repressief getolereerde kraakacties. Hè, want daar hebben we het over als ze zeggen tegen ons van wij blijven jullie daar maar wonen, jongens. Wij zullen ervoor zorgen dat er grote verschillen die hier in Amsterdam zijn, grote belangenverschillen, dat die boven water komen. Dat die niet langer meer verdoezeld kunnen worden. En wat dat betreft denk ik dat het niet zo moeilijk is. Want mocht het zo zijn dat ze aan de Keizersgracht zeggen van jongens, blijven jullie daar maar zitten, want wij verliezen ons gezicht en wij staan voor lul. Hè, wij van de gemeente staan voor lul als jullie dat hebben. Dan kan ik wel zeggen dat er dit jaar nog 10 ontruimingen zijn. Een ontruiming van de Keizersgracht wordt gevolgd, zeer binnenkort al. Want dat is een uitspraak van Pellemer van de PvdA. Dat is ook, dacht ik, een onderdeel van de nieuwjaarsrede van Polak geweest. Door een ontruiming in de Van Boetstraat en dan komt de Van Beuningenstraat en dan komt het Hemeltjesplan.
Kortom,
het blijft doorgaan.
1980 wordt het jaar van de ontruimingen.
Precies.
Henri Vaas.
Ik toch weer een vraag, als ik blijf nog maar even vragen.
Ja,
van willen de krakers graag geweld en hebben ze dus eigenlijk de pest in als Polak dat probeert te voorkomen?
Dat is een hele tendentieuze vraag. Als ik daar heel even mag komen.
Dat is opmerkingen niet geheel.
Nou, nee, maar dat is een tendentieuze vraag. Want
ja,
je destilleert.
Een tendentieuze vraag. Ja?
Oké, een tendentieuze vraag. Je mag een tendentieuze antwoord op geven.
Nou, daar wil ik best een gewoon heel normaal antwoord op geven. Ik wil zeggen, wij strijden tot nu toe altijd met het recht aan onze kant. En wat dat betreft hebben wij helemaal niets te verbergen en te manipuleren zoals Polak dat doet. Wij vertellen gewoon de waarheid en die is goed genoeg voor ons. Kijk, het gaat erom als er geweld gebruikt wordt. En dat heb ik toen net ook al gezegd, daar wordt geweld gebruikt door de gemeente. Die voert een beleid tegen de belangen van de bevolking in. Op het moment dat de bevolking dat niet meer pikt, ze worden kwaad en ze eisen terecht hun recht, hun elementair recht op wonen op, dan wordt er geweld gebruikt. Maar door wie? Door de politie. De politie.
Vind je het prettig als de politie dat zou doen?
Ik denk dat het in deze kapitalistische maatschappij heel logisch is dat dat gebeurt.
Nee, maar mag ik aan Henri Vaas vragen? Want dit is echt heel wonderlijk, jongen. Wat je nou, vind je het prettig dat de politie geweld tegenover een jongen gebruikt? Wat is dat? Ik bedoel, is dat het enige wat jij nou destilleert uit dit hele gesprek?
Nou, inderdaad, na de laatste opmerking over de nieuwmarktrellen en wat er sindsdien veranderd is.
Het zijn masochisten, wou je zeggen, die lekker liever geslagen willen worden.
Je gaat mij een beetje zitten beschuldigen.
Nee, dat is een vraag.
Er zijn een aantal opmerkingen gemaakt over Polak en zijn brief. En ik heb die brief niet gelezen. Maar ik weet van de zaak niks af. Maar ik krijg de indruk dat die man probeert geweld uit te stellen. Minstens. Of zelf te voorkomen.
Ja, nou ja, oké, dan weet je er heel weinig vanaf. Net zoals je zegt. Hans Knoop. Nee, Hans Knoop. Nee, wacht. Dan weet je, hij heeft zelf gezegd Hans Knoop.
Ik vind dat die hele. Hans Dulfer gesteld.
Ik vind dat die hele discussie over wel dan niet met geweld ontruimen, dat die eigenlijk niet meer aan de orde is daar waar je in de materiële achtergronden van die bezetting duikt. Ik ben best bereid, ik ben helemaal niet op de hoogte van de omstandigheden, ik ben best bereid te geloven als ik alle feiten op een rij zou hebben dat ik het met die krakers eens ben. Waar het mij alleen om gaat is dat als je nou maar met geweld dreigt, dan ontkom je dus aan de uitvoering van een rechterlijk, in dit geval een arrest van het Hof. Nou, er zijn mensen die eveneens door het hof of door de rechtbank worden veroordeeld en misschien het gelijk vinden aan hun kant te hebben, waar, nee, dat vonnis wel wordt uitgevoerd, omdat ze niet in staat zijn zoveel mensen te mobiliseren om de uitvoering van dat vonnis te voorkomen. Dan krijg je een geweldig stuk rechtsongelijkheid. Ja, dat vind ik volkomen onjuist en in alle opzichten verwerpelijk.
Kees als allerlaatste.
Nou, ik snap jouw redenering best, daar gaat het niet over. Maar ik geloof niet dat je het zo kunt stellen. Het is niet zo dat wij, omdat wij dreigen met geweld, want wij dreigen niet met geweld. De eerste die dreigt is natuurlijk de gemeente. Maar als wij op een gegeven moment duidelijk laten merken dat wij deze ontruiming niet meer pikken. En we bereiden daar ons terdege op voor. Zo terdege dat er inderdaad alleen als er ontruimd wordt, een slagveld uit voortkomt. Hè? Dan is het niet zo dat het slagveld om het slagveld, om het geweld, niet door moet gaan. Nee, dat slagveld houdt een enorm politiek gezichtsverlies in. Dat slagveld, dat legt de werkelijke verhoudingen in Amsterdam bloot. En dat is de reden waarom burgemeester Polak ook door middel van deze open brief de bevolking van Amsterdam probeert te bespelen. Van, kijk nou eens bevolking van Amsterdam, die krakers die zitten ons nou al zo lang dwars, terwijl het net andersom is natuurlijk. Wij geven ze de ene mogelijkheid naar de andere mogelijkheid om in overleg te treden en dergelijke.
Ja, maar jullie discussie is niet met Polak, jullie discussie is met het Hof. Ik vind dat
Dat is Polak. Alleen juridisch gezien, inderdaad. Het gaat hier om het woningbeleid van Amsterdam. Het gaat niet om een uitspraak van een of andere rechter die in Blaricum woont of daaromtrent.
Daar gaat het nu helaas. Het pijnlijke is dat het daar wel om gaat.
Nee, daar gaat het niet om.
Daar gaat het niet om. Polak heeft, hij kan een politieke beslissing nemen. Hij zegt, hij kan gewoon een politieke beslissing nemen van jongens, wij kunnen dat niet aan met het Amsterdamse politiekorps. Want als wij daar 600-700 agenten moeten inzetten, dan kan de rest van de stad kunnen de bank overvallen, kunnen doorgaan. En dan kunnen de aanrandingen doorgaan. Dat is een politieke beslissing. Maar daar gaat het helemaal niet over. Hij schrijft hier de laatste regel van zijn open brief. Stand nog even de tijd, dat is belangrijk. Maar wij willen geen middel onbeproefd laten om tot een redelijke oplossing te komen. Wij hopen dat dat ook voor u geldt. En dan heeft hij het over ons. En dan spreekt hij tot ons, de krakers van de grote keizer. Dat is toch een belachelijke manier, wat? Een doortrapte manier om de mensen zo te manipuleren. Als waren wij degene die nooit overleg wilden. Wij zijn degene die als eerste in overleg zijn getreden met de gemeente. De gemeente heeft overlegd met de OGM op 300.000 gulden en schijntjes, nog geen cent in, als je het vergelijkt met mijn portemonnee. Om die reden hebben ze het, laten knallen. Dat is manipulatie en dat is de reden waarom Polak zoveel mogelijk probeert ons te criminaliseren, om zijn eigen politiek gezichtsverlies te voorkomen.
We stoppen
als wij genoeg. En de laatste zin, Stan, dan hou ik er echt mee op. Als wij genoeg gecriminaliseerd zijn, pas dan kan die ontruiming doorgang vinden. Ik wil nog één ding zeggen, dat zal nooit gebeuren. Ik roep alle mensen nog eenmaal op om zo snel mogelijk naar de Grote Keizer te komen, om mee te helpen die barricadering te perfectioneren. En ik weet dat er een hele hoop mensen in de stad, onder andere de leden van de brandweer, het met ons eens zijn. Zij treden niet op, zij stellen geen materieel ter beschikking, leden van de GGD ook niet. Verder alle ambtenaren in Amsterdam en alle studenten mee te werken aan, of laat ik liever zeggen, kom op de dag van de ontruiming naar de Keizersgracht toe. Leg het werk neer, ga niet naar de collegezalen. En kom ons steunen om de grote keizer te helpen te verdedigen.
Oké, en dat zijn dan ook de laatste woorden. En dat applaus zelfs.
Dat zou toch al niet worden.
Nee jongens, want we gaan naar ons tweede onderwerp. Heren, denk aan het hart. Mediamisleiding. Het is echt een
gegaan. Dat is niet het geval. Hoe de stand van zaken er ongeveer uitziet, Thijs Lievering. Waar is Thijs?
Hallo. Ja, ben ik er nu in?
Daar is Thijs. Ja, je ziet een uitzending, Thijs. Vertel het eens, hoe ziet het eruit? Thijs is weer weg. We gaan even wat techniek uitproberen. Hallo Thijs, kan je mij nu horen? Nee, er is blijkbaar wat mis. Het draait al een muziekje, we proberen dat te herstellen. Thijs Lievering komt zo bij je terug, hoop ik. Mee, Thijs Lievering en de Grote Keizer.
Nou, het ziet er zonnig uit op het ogenblik, dat kunnen we toch zeggen, hè? Ieder grote keizer, daar was van verwacht dat vanochtend de ontruiming plaats zou vinden. Of in de loop van deze dag. Dus iedereen wacht op het ogenblik ook in spanning af. Gisteren zijn al door de krakers de auto's voor de deur weggesleept. Maar vanochtend zijn alle kantoorbediendes die hun auto weer de hele dag neerzetten. Gekomen en hun auto's hebben ze weer voor de panden neergezet. Dat kan verspatten betekenen en meer. Vannacht was het de nacht van de stilte voor de storm. Zelfs de krakers die timmerden niet aan de weg. Ze sliepen waarschijnlijk om rustig de mobiele eenheid af te wachten die om nu op 6:30, 7:00 misschien wel verwacht werd. Het was een doodse stilte waarin alles extra scherp hoorbaar werd eigenlijk. Ik heb ook bijna niet geslapen. Vannacht was iedereen weer vroeg op, vanochtend dus. Om 6:00 al werd er heftig gepatrouilleerd door de krakers. Om 7:00 meldde Radio de Grote Keizer dat alles volledig onder controle was. In de loop van de ochtend hebben we hier de hele Nederlandse pers zien paraderen. De schrijvende, fotograferende, filmende, televisiende en radioende pers, dat zijn wij dus. En allemaal afwachten, dat is het parool op het ogenblik.
Nou, dan doen we dat toch, Thijs. Er is gisteren die brief van de burgemeester gekomen. Daarom is er vandaag niet ontruimd. Heb jij nog meer van de krakers gehoord omtrent de reactie op die brief? Of is het echt nog maar van...
De reactie was gisteren natuurlijk heel duidelijk, hè? In onze uitzending om 6:00.
Daar is niks bijgekomen?
Daar is niks bijgekomen. S'avonds is er wel een perscommuniqué met dezelfde inhoud verstrekt.
Oké, dat wil ik nog even weten.
Maar de inhoud was duidelijk, hè?
Jij blijft op de hoogte daar, jij blijft op je plek. En je gaat zo de prijsvraag spelen. We gaan eerst nog een klein muziekje draaien. Okay. Tot zo.
Twee luisteraars. Frans?
Ja?
Je hebt die geschiedenis van de grote keizer gevolgd?
Ja, inderdaad.
Wat vind je van de situatie?
Ja. Er valt weinig over te zeggen, hè, eigenlijk op dit moment.
Waarom?
Nou, aan de ene kant zeg ik van het moet ontruimd worden. En aan de andere kant zeg ik, ja, ik zou zeggen, laten ze het opknappen en laten ze die jongens erin houden.
Er is dus een poging toe gedaan in de tijd.
Ja.
Hè, dat scheelde 2-3 ton. Het koop- en verkoopbedrag. En dat is dus niet gelukt toen.
Nee.
Dat opknappen. En als je nu moet gaan opknappen, een Bastille weer terugbrengen tot een woonhuizen.
Ja, dat wordt moeilijk natuurlijk.
Dat wordt nog veel zwaarder.
Ja, ja, ja.
Maar waar gaat het jou om? Waarom zeg je ontruimen?
Nou, ik vind dat iedereen netjes op zijn beurt moet wachten om voor de huisvesting in aanmerking te komen.
Ja, maar dit is een demonstratie, hè, ondertussen.
Ja, maar er zijn al veel van die dat soort demonstraties geweest. Ik vind dat is op zich geen demonstratie meer.
Dit is het, waarom niet?
Nou, ik vind dit meer provoceren.
Ja, maar dat is een demonstratie natuurlijk vaak, hè?
Ja, dat wel. Maar ik vind, als ze nou zeggen van we willen een ander huisvestingsbeleid, dan zeggen ja, dat is inderdaad een noodzaak. Want van een huisvestingsbeleid kun je op dit moment helemaal niet spreken.
Daar zijn we de meeste partijen het geloof ik ondertussen over eens, ja. Maar jij vindt deze actie dus te ver gaan?
Ja, ik vind het een beetje te veel van geweld gebruiken. Komt het meer op neer.
Ja. Je vindt demonstraties goed, maar geen geweld?
Nee, inderdaad.
Uh-huh. Ria?
Ja?
Heb jij de zaak gevolgd?
Nee, ik heb het niet gevolgd eerlijk gezegd. Maar in het algemeen ben ik tegen kraken.
Ben je zelfs tegen kraken?
Ja.
Frans, ben je ook tegen kraken?
Ik ben niet tegen kraken hoor. Ik vind kraken wel terecht. Alleen niet meer geweld.
Hm. Ria, waarom ben je tegen kraken?
Nou, ik vind gewoon dat iedereen op zijn beurt moet wachten. Als de mensen die het echt het hardste nodig hebben, die komen nooit thuis aan de woning.
Maar het blijkt zelfs met herhuisvesting dat het dweilen met een open kraam is.
Ja.
Zegt de wethouder zelfs.
Ja. Ja, misschien als je inderdaad heel erg in nood zit dat je daartoe overgaat hoor. Dat is best mogelijk.
Hoe zit jij?
Ik zit prima. Ik heb een prachtig flat.
Voor jou geen revolutie?
Nee, en die heb ik zo heel makkelijk gekregen, want ik was lid van een bouwvereniging. En ik heb me vorig jaar opgegeven voor een van die woningen hier. En binnen 2 maanden kreeg ik bericht.
Ah. Is dat goed?
Ja.
Dus je kan je niet echt inleven ook in de situatie van kraken?
Nee, inderdaad. Dat kan ik ook eigenlijk niet. Ik heb altijd prima gezeten.
Heb je wel krakers bij in de buurt toevallig?
Nee, die zijn hier in de buurt helemaal niet.
Nee, Frans wel?
Nee, ik heb ze ook niet in de buurt. Maar ik had ze eigenlijk wel in de buurt verwacht.
Welke buurt zit je?
Mekatenbuurt.
Ja, ja.
En daar staan er genoeg leeg, hoor.
Ja.
En al jaren.
Het beleid, hè, dat is toch iets waar, waar we altijd makkelijk tegenaan kunnen schoppen. Dat is niet zo goed, roep jij ook, Frans?
Nee, inderdaad.
Wat zou jij nou als oplossing meer? Want ik hoor nooit echte oplossingen.
Ja, nou, dat is nou het probleem waar ze ook niet aankomen. En dat zal ik ook niet aankomen. Ik vind dat ze eerst maar eens moeten gaan kijken van wat is de leegstand. En als ze dat weten, dan kunnen ze in ieder geval een aantal mensen helpen. Ja, dan is een kraak ook niet nodig. En ik zie dus wel dat kraak wel zinvol is. En dan weten ze ook meteen welke woning in de leeg staan.
Oh, je bedoelt de krakers zoeken het op voor herhuisvesting?
Ja, op deze manier wel.
Ja, ja. Nou, er is toch een alternatief herhuisvesting in wezen. Alles kraakspreekuren. Ja. Een alternatieve dienst bijna. Elke dag worden ze allemaal genoemd, al die kraakspreekuren.
Ja, daarom. Daarom,
het is gewoon een alternatief.
Daarom hebben we ergens een nut wel.
Ja.
Maar ik vind, zoals in de Grote Keizer, dat, nee, dat vind ik...
Thijs?
Ja, Hans?
Mag ik er één vraag tussendoor stellen, want Tuurlijk. We lopen tegen 1 uur. Komt na onze uitzending Radio de Grote Keizer weer in de lucht?
Het is wel de bedoeling. Bijna elke dag komen ze in de lucht. Als nodig is er tussendoor. 102 megahertz zitten ze. Maar ze zijn eigenlijk hoofdzakelijk hier rond de Westertoren, zeg maar, te beluisteren.
Oh, oké. Okay. Hebben we dat
en
meteen
soms even... tot in de Vondelparkbuurt, maar niet altijd.
Oh, oké. Okay. Mag ik het meteen van je overnemen?
Bedankt.
En de beschrijver Frans Bosma en de winnares allebei bedanken voor het meespelen. Thijs uiteraard ook. Zij blijven even aan de telefoon, dan worden de adressen genoteerd en ze krijgen 4, ja, het is 4 ronden, 4 prijzen. En wij hopen u weer aan het toestel te treffen vanmiddag. Geraden, na het nieuws van 6 uur, Jopie Schroen en een extra lange klaaglijn van een minuut of 40. Wilt u nog klagen, klaag dan mee, draai 719071. Dat zijn de onderwerpen tot 7 uur op Stad Radio Amsterdam. Gestuurd aan de krakers van de Grote Keizer. In die open brief spreekt de burgemeester onterecht over het gemeentebestuur, want de gemeenteraad heeft zich over de zaak nog niet uitgesproken, stelt de PSP. De open brief getuigt van een eenzijdige juridische interpretatie van de zaak. We missen pijnlijk een afweging of de rechtsorde nu werkelijk gediend is met een gewelddadig uitvoeren van een vonnis in een civielrechtelijke zaak. Daarmee wordt de zaak losgemaakt van de voorgeschiedenis en uit zijn maatschappelijke context gehaald. Dit getuigt van een apolitieke opstelling en een geobsedeerd zijn door een rechtelijke uitspraak, aldus de brief. De verantwoordelijken, OGEM en bestuurders, blijven veilig buiten schot en roepen foei en schande. Wederom worden de speculatiewinsten veiliggesteld met de wet in de hand, aldus de PSP. Het college van burgemeester en wethouders heeft de ambtelijke werkgroep De Pijp opdracht gegeven met de betrokkenen overleg te starten over de invulling van het oude raaiterrein. De procedure moet iedereen in De Pijp in de gelegenheid stellen mee te doen aan de inspraak. De procedure mag echter niet te lang duren en mag een koppeling tussen invulling van het terrein en stadsvernieuwing in De Pijp niet in de weg staan, zeggen burgemeester en wethouders. De inspraak geldt niet voor sporthal, sociaal-cultureel centrum en tienercentrum. Tot realisering daarvan is namelijk al besloten. De Ford-fabriek aan de Hemweg moet een door de directie geschorste medewerker terugnemen. Dat bepaalde op een brief die burgemeester Polak gisteren schreef. Er is intussen ook een adres van het wijkcentrum De Oude Stad, die gericht is aan de gemeenteraad van Amsterdam. Die heb ik net voor mij liggen. Ik kan daar wat dingen uit citeren. Vandaag zou dat de dag zijn waarop er weer een zwarte bladzijde in de Amsterdamse buurtgeschiedenis bijgeschreven kan worden. Zo begint het adres. Het is aan burgemeester Polak om te beslissen of er 2 of enkele honderden politieagenten naar de Grote Keizer gestuurd zullen worden om de panden te ontruimen. Een eindje verderop zegt het wijkcentrum: wij juichen de radicalisering toe. De gemeente lijkt alleen te willen leren wanneer er harde middelen vanuit de bevolking worden aangekondigd. De gemeente is zelf de schuld van de woningnood in Amsterdam, want het is gebleken dat zij niet in staat is of wil zijn om de genoemde misstanden op te heffen. Eveneens zijn als gevolg hiervan talloze panden in de binnenstad gekraakt. Meestal betreft het panden die gekenmerkt worden door leegstand en speculatie. Dan weer een eindje verder. Kiest de burgemeester voor de bewoners of voor de speculanten die eveneens geïnvolveerd zijn in de heroïnehandel? Voor ons is die keuze niet moeilijk, zegt het wijkcentrum. Voor de burgemeester, middels persberichten, kennelijk wel. Maar de argumenten die hiervoor aangehaald worden zijn echter vals. Een argument is van de burgemeester, zo schrijft het wijkcentrum, dat er een gerechtelijk vonnis ligt. De informatie die is ingewonnen door de rechtswinkel en ondersteund wordt door maar liefst 5 hoogleraren, wijst erop dat de burgemeester een reële politieke keus kan doen. Een ander argument is dat de krakers niet meer met de gemeente willen overleggen nadat de burgemeester toch een keurige, tussen aanhalingstekens, keurige openbrief het licht heeft laten zien. Als conclusie schrijft het wijkcentrum: het is hierbij duidelijk dat wij vinden dat er een keuze gedaan moet worden voor de krakersbewoners en tegen de speculanten onderwereld. Het geweld dat in deze situatie kan ontstaan zal hoe dan ook voor verantwoordelijkheid van de burgemeester komen. Om de frustraties en ellende omtrent de woningnood in Amsterdam niet nog hoger te doen oplopen, hopen we dat de burgemeester een verstandige keuze zal doen. We wensen alle bewoners en medestanders alle succes toe. Als het gaat om ondersteuning, dan kan de kraakbeweging daar op rekenen. Aldus het adres van het wijkcentrum De Oude Stad.
De zogenaamde Grote Keizer was het vanmiddag zonnig. Een soort rustpauze leek het. Het was echt een dagje uit voor een heleboel mensen waarschijnlijk. Ook een heleboel journalisten hadden kennelijk niks te doen en hingen hier rond. We hebben met veel krakers gepraat. We hebben veel mensen op straat gesproken. Ik heb er eentje uitgepakt waarvan ik denk, nou, die tekent Amsterdam op dit moment voor mij. Met Ben hier aan de Keizersgracht.
Ja. Ja.
De Ooghem.
Ja.
Aan de overkant.
Ja. Heel belangrijk. Heel belangrijk. Het is jammer dat het nog zo rustig is.
Je kwam met een sensatie al.
Ja, ik kwam om... Ik denk, er zal wat gebeuren vandaag. En ik had de fotoapparaat bij me. Maar het is nog niet zover. Maar het zal wel gebeuren, denk ik. Maar ik geloof niet vandaag. Ik dacht morgenochtend om 8:00. Zo heb ik het van die jongens gehoord. Ik heb in de jongens daar gesproken. Die zeggen, die verwachten het niet morgen om 4:30 morgens. Zoals op de Nieuwmarkt. Die zeggen, het zal wel om 8:00 gebeuren. Dan is het nog licht. Maar ja, je kan er wel komen. Ik kom met die jongens in zekere zin. Want het is toch vaak een schandaal dat er mensen zijn die geen dak boven hun hoofd hebben. Dat zo'n pand dat zoveel tijd leeg heeft gestaan, dat het... Terwijl de gemeente eerst wou kopen. Want Ooghem wou verkopen aan de gemeente. Voor 2 miljoen 400.000 gulden, als ik het goed heb. En de gemeente bood 2 miljoen 100.000 gulden. Dus het is afgevallen op die 300.000 gulden. Als ze dat dan wel hadden gedaan, had het allemaal niet nodig geweest. Zo denk ik het hoor.
Had de Ooghem dan minder moeten vragen of de gemeente meer moeten bieden?
De gemeente had meer moeten, had moeten bieden wat de Ooghem vroeg.
Huh?
Ja, dat dacht ik wel. Dat dacht ik wel, want als de gemeente nog minder had gegeven, dan had de Ooghem helemaal niet op ingegaan. Ja.
Had de Ooghem niet zijn prijs nog eens 3 ton naar beneden kunnen laten brengen?
Dat had ook gekund, ja. Dat had ook gekund, dat had ook gekund. Dat had ook gekund, maar ja. Het gaat om het geld, hè. Als ze... Ik denk niet dat ze dat ze zacht zien zal verlopen. Dat geloof ik nooit. Want die mobiele brigade is er speciaal voor opgeleid, zoals ik het dan zie, om met geweld op te treden. Dat is geen gewone politie. Dat is geen gewone politie. Dat is een rellenbestrijding. En of dat nou wel nodig is, ik heb dat dus gevolgd, die ding. Ze hebben dus tijdens hier met knokploegen geprobeerd die mensen eruit te krijgen. Dus wie is nou met geweld begonnen?